Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 25, vers 6. Psalm 119, vers 1 en 24. Psalm 52, vers 6. Psalm 92, vers 7 en 8. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Door te zingen psalmen, psalm 25, vers 6. Psalm 119, vers 1 en 24. Psalm 52, vers 6. Psalm 92, vers 7 en 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit psalm 25, daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad, zal het gezegend aardrijk erven. We noemen nu psalm 25, het zesde vers. U zal in dit morgen nu worden voorgelezen hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse, Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 23. We noemen u als de schriftlezing voor dit morgenuur Colossenzen 1, de eerste 23 versen. Maar stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, den heiligen en gelovigen broeder in Christus, die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welk een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van dien dag af, dat wij het gehoord hebben en niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moog vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardelijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldelijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder den hemelen is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Kolossenzen 1, daarvan nader het 10e vers, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Tot zover. Zoek u eerst voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heilige Heren van hemel en van aarde, getrouw en goede tieren, God en ontfermer, enig en drieënig wezen, uw naam roepen we aan, aan de morgen van de eerste dag van de nieuwe week, uw dag, die afgezonderd is tot uw heilige dienst, opdat we ons zouden verlustigen in de dingen van uw dierbaar koninkrijk en in uw heilig woord in het bijzonder, dat al geopend voor ons mag liggen en waaruit al gelezen is geworden. Heere, heb eerbiedig en ootmoedig dank voor uw bewarende en sparende genade, en voor de gelegenheid die u ons biedt om in al uw vrijheid in uw woord te vergaderen, terwijl er zoveel op dezezelfde wereld zijn die dat voorrecht moeten missen. We denken aan de vervolgde kerk, die niet dan met gevaar voor eigen leven samenkomt in het geheim, waar mensen, wanneer ze gesignaleerd worden als kerkgaande mensen, als christenen die begeren te leven bij uw woord, hun leven in gevaar zien komen. En dan weten wij nog steeds niet wat of dat is, hoewel deze zaken heel dichtbij op de wereld plaatsvinden, want er is eigenlijk niets meer ver weg in deze tijd. Alles is zo dichtbij. Maar wat is dan een wonder dat u de gemeente van Vriezenveen ook nog geeft om onder het woord bijeen te mogen komen van zondag tot zondag, en dat ge nog geeft dat uw geëindige trouwe knechten zich geroepen weten om het woord uit te dragen, ook aan deze plaats, die we in het bijzonder bij u aanbevelen en bij u opdragen, waar zij ook een vakante gemeente is, hoewel er opnieuw een roep vanuit de kerkenraad, vanuit de gemeente mag uitgaan naar een herder en leraar in de landen. En we leggen deze zaak ook voor u neer, heren. We bidden dat u in de gemeente gebed wil geven voor deze zaak, en dat gij een beroep nog wilt opbinden op het hart van een van uw knechten die gij voor deze plaats hebt willen bestemmen. En heren, dan weet gij wie of dat is. Dan weten ook wij wat het inhoudt een beroep van deze gemeente te hebben gehad en daarvoor voor uw aangezicht gemeend hebben te moeten bedanken, omdat de weg ons niet gewezen werd en wij daarom moesten blijven aan de plaats waar u ons gesteld hebt. Maar dan weten wij niet welke knecht van u de Heere voor dit volk is bestemd. Gij weet het, Heere, maak het maar bekend en breng maar bij die man. En wellicht mag het die man zijn op wie nu een beroep wordt uitgebracht. Wil die zaak ook maar in zijn hart leggen, opdat hij daar de werkzaamheden mee mag hebben voor uw genadetroon, en bij u vandaan de weg gewezen mag krijgen die hij weet te moeten gaan. Heren, dan moeten wij het belijden. Dan is er geen gemeente die niet buiten het paradijs ligt. En dan is er geen knecht van wie niet zou gelden dat ook hij buiten het paradijs leeft, met alle gevolgen van dien. Maar wat een wonder dat u ook buiten het paradijs uw woord nog wil laten klinken, opdat de weg gewezen worden van de terugkeer tot de levende God die we verlaten hebben. We moeten het belijden, geef dat we het maar eerlijk leren belijden, niet alleen met de lippen, maar met ons ganse hart. We hebben God op het hoogste misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij, Heere, breng ons weder, trek ons met de koorden van uw eeuwige liefde, en geef dat de paden van het verderf mogen verlaten en gebracht mogen worden op de weg des levens, om daarop onze voeten mogen zetten. En indien we daarop wandelen mogen, onthoud ons dan niet het licht van uw geest. Houd ons vast, bewaar ons bij uw getuigenissen, en geef, Heere, de strijd tegen onszelf, tegen het eigen ik, tegen de vele zonden die in ons wonen, tegen de vele verleidingen en verzoekingen die van buiten komen, tegen de aanvechtingen en de bestrijdingen die de ziel zou kunnen benauwen. En wil zelf tonen dat gij uw volk wil leiden dwars door alle dingen heen naar het hemelrijk daarboven. waar gij voor uw volk bereid hebt, een heerlijke erfenis, een schat in de hemelen, die bewaard wordt voor de kerk, die ook zelf bewaard wordt door uw genade. Want anders kwamen die twee nooit bij elkaar. Heere, zou u het woord willen laten uitgaan tot onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid? Zou u jongeren en ouderen willen overtuigen door uw Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en van oordeel? En zou u nog willen trekken uit deze boze wereld en nog velen willen bederven voor de wereld, dat ze nieuwe lust en een nieuwe smaak mogen ontvangen en wel in de dingen van uw dierbaar koninkrijk? Ja, Heere, dat in de plaats van de vaderen ook in deze gemeente de zonen mogen komen en dat uw gemeente nog wil bouwen, ook in het jongere geslacht. En wilt u geven bij alle vragen die er zijn ook in deze tijd, waar zoveel op de mensen afkomt en ook op de gezinnen, dat we altijd te rade mogen gaan bij uw dierbaar woord en getuigenis. En dat de antwoorden ook daar vandaan geschonken mogen worden, zodat we weten hoe we hebben te leven tot de eer van u, o God. We bidden voor de gemeenteleden in alle zorgen en noden, in het bijzonder voor de weduwen, de weduwnaren, de wezen, de halfwezen, de alleenstaanden, voor hen die een kruis dragen. Heere, geef ze door genade bewaard te worden voor opstandigheid. Geef eenswillendheid met uw heilige wegen. Geef alstublieft achter u aan te komen, ziend op de overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus, die het zwaarste kruis heeft verdragen en die de schande heeft veracht, maar die nu is gezeten aan uw vaders rechterhand en die daar bidt voor de bekering, maar ook voor de bewaring van al zijn volk en kinderen, opdat er niet één van hen zal achterblijven, dat er geen kloof zal achterblijven, maar dat ze allen zullen komen. O getrouwe Heere, we bidden voor hen die een verborgen kruis dragen, waar andere mensen niets van zien en niets van weten, en daarom er ook niet voor kunnen bidden, maar we bidden dat u zich wil ontfermen over hen die in de stilte van het hart en van het leven iets meedragen waar gij toch van weet, want de zuchten en de zorgen, ze zijn voor u niet verborgen, daar gij alles ziet en alles weet. We bidden voor de kerkenraad van de gemeente, ook wanneer daar de verkiezingen op komst zijn, altijd weer zo veel betekenend en zo zwaarwegend, zo gewichtig in het midden van de gemeente. Geef dat alle dingen ook daarin met orde en met stichting mogen gebeuren en dat u geven wil dat ook deze zaak tot een goed einde mag worden gebracht onder dit volk. Heere, we bidden voor de overheden door wie hand het u belieft ons te regeren. Zou u willen geven wijsheid in alle voorvallende zaken en gelegenheden, in het bijzonder ook in die immense problematieken die zich voordoen, zo gecompliceerd, zo ingewikkeld vaak, ook als het gaat over de toestroom van vluchtelingen. Geef de herbergzaamheid, geef de voorzichtigheid in het handelen, geef alles wat nodig is, bovenal ook dat de naaste in aanraking gebracht zal worden met uw dierbaar getuigenis, en dat er nog mocht gebeuren dwars door alles heen, dat uw woord mag vallen in de harten van mensen die er tot hiertoe niet van hebben vernomen. Zegen ook de arbeid van zendelingen en van evangelisten ver weg onder hen die vreemd zijn aan het evangelie, dichtbij onder hen die ervan vervreemd zijn en van uw dienst verbasterd, dat ook hun arbeid nog zegen mag afwerpen, ook in het midden van deze wereld, die in het boze ligt, vol onrust, vol dreigingen, waar de schrik zo toeslaat vanwege het terrorisme, dat zo op allerlei plaatsen zich openbaart, zo ongrijpbaar de wereldpolitiek, zo tegenstrijdig dikwijls in onze ogen. Gij regeert, gij hebt alles in uw hand, het loopt u niet uit de hand. We belijden het, Heer, dat dwars door alles heen. Het zal gaan naar de door u gewilde toekomst. We bidden dat we ook daarin mogen worden meegenomen in de gunstrijke zin van het woord. En dat u zo alles nog wil welmaken. Ontferm u over het koninklijke huis, het huis van Oranje. Wil ook daar nog bekerend werken, omdat onze koning en koningin uw dag mogen afzonderen, uw dienst mogen aanhangen en het volk zouden mogen voorgaan in de vreze des Heren, dat u ze daartoe zoudt willen bekeren en een nieuw hart zoudt willen schenken. Heer, we bidden dat u zo onze gebeden wilt horen en wilt verhoren, niet omdat we een recht of aanspraak bij u kunnen laten gelden, maar we smeken dat u het doen wilt naar het vrije van uw welbehagen in en om uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, en dat de prediking door uw geest in de harten mag worden ingedragen, als die zo meteen mag worden uitgedragen, en dat er wonderen mogen gebeuren, uw grote naam ter ere, tot uitbreiding van uw dierbaar koninkrijk, en tot zaliging van onsterfelijke zondaarszielen, en dat om Jezus wil, en uit loutere genade. Amen. We gaan zingen uit de langste psalm in verzen, en wel vers 1 en vers 24. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En het 24ste, ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er meer volgt in het eerste en het 24ste vers van Psalm 119. gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u opgetekend vindt in Colossenzen 1, 10e vers, waar staat geschreven, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behaaglijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassend in de kennis Gods. We schrijven als thema boven de prediking naar aanleiding van deze tekstwoorden het doel van het leven. Het doel van het leven. Drie punten. We vinden ze respectievelijk in de tekst terug. Ten eerste het behagen van de Heere. Ten tweede het doen van goede werken. Ten derde het groeien in de godskennis. Behagen van de Heere. Het doen van goede werken. En het groeien in de godskennis. En er zal veel nadruk liggen op het eerste, het behagen van de Heere. Gemeente, de voorgelezen tekstwoorden vindt u in de Colossenzenbrief, niet de meest bekende brief van de apostel Paulus. Colosse lag in Klein-Azië, in het huidige Turkije, in het zuidwesten van dat land. De apostel, die heeft de brief aan de gemeente van Colosse geschreven, vanuit de gevangenis naar waarnemen, de gevangenis in Rome. Want er staat in het einde van de brief, Colossenzen 4 vers 18, gedenkt mijn banden, zelfs in zijn gevangenis, stelt de Heere hem dienstbaar voor de gemeente. U moet er maar op rekenen dat de Heere een mensenkind nooit ergens brengt, of hij heeft wel werk voor hem. Hij doet het altijd met een reden. We denken ook aan Bunyan, die in de gevangenschap vele boeken heeft mogen schrijven, nog steeds tot lering van de gemeenten. Paulus vanuit zijn gevangenschap heeft brieven geschreven aan de gemeenten. Hier heeft er een bedoeling mee, vergeet het nooit, waar die u ook brengt. De gemeente van Colosse is kennelijk niet gesticht door de apostel Paulus. En als ik zeg gesticht, dan weet ik wel dat de Heer middelijkerwijs zijn knechten gebruikt om een gemeente te stichten, te planten. En dat het in de diepste zin des woords natuurlijk altijd de Heer zelf is die een gemeente plant. Maar zo gebruiken we dan dat woord in onze taal. En het is niet Paulus geweest, maar Epaphras, die ook in deze brief genoemd wordt, die de gemeente heeft mogen planten. We weten van die man, ook uit deze brief, dat hij een getrouwe mededienstknecht is geweest van de apostel Paulus. Getrouw, zo wordt hij genoemd. En in het slot van de brief aan Filemon noemt Paulus hem ook een medegevangene in Christus Jezus. Epaphras heeft aan Paulus verteld van de gemeente in Colosse. Hij is uit de uwen. Zo lezen we in Colossenzen 4 vers 12. Epaphras is afkomstig uit Colosse. Een man door Gods genade aldaar bekeerd. En een bekeerde man die in zijn eigen gemeente het woord heeft mogen prediken, heeft mogen verkondigen. Tot een jaloersmakend voorbeeld. Om in eigen plaats het woord te laten klinken. Tot een beschamend voorbeeld voor velen die dat niet doen. Die zwijgen in eigen omgeving over de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft van Epaphras dat hij altijd voor hen strijdt en met een grote ijver bezet is geweest voor de gemeente van Colosse. En Paulus heeft van de gemeente van Colosse en van haar geloof gehoord. Het vierde vers zegt dat. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die ge hebt tot alle heiligen. En in het negende vers staat er nog een keer van die dag af dat wij het gehoord hebben. Dus de apostel Paulus is kennelijk zelf niet van aangezicht tot aangezicht bekend met de gemeenteleden van Colosse. Maar hij heeft van hen gehoord. En hij moet hen een brief schrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest, om hen te bewaren voor ketterijen, om hen te behouden bij de rechte leer. Want valse leringen en een onheilig leven, een zondig leven, liggen op de loer in die gemeente. Het adres van de tekst en van de brief zelf is ook glashelder. Er wordt in vers 9 en vers 10, waarin u mijn tekstwoorden vindt, niet een nieuwe categorie van mensen aangesproken. Dat hoeft ook niet. In het tweede vers richt de apostel zich tot de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. En dat is wel heel duidelijk. Mensen die in Christus zijn, dat is de kern van de ware gemeente. Dat is het hart van Jeruzalem, tot wie de apostel Paulus zich hier richt. En dat blijkt ook als hij zegt dat hij gehoord heeft van uw geloof in Christus Jezus. En als hij spreekt over de hoop die u is weggelegd in de hemelen. Dat is geen valse hoop, maar dat is de vaste hoop. Vaste voorwerp van de hoop, Christus Jezus zelf. En als hij spreekt over de liefde die er ook gevonden wordt. Geloof, hoop en liefde. Hij richt zich tot de ware gelovigen. Daarmee is niet gezegd dat iedereen in de gemeente van Colosse een ware gelovig is. Want het is in al de brieven van de apostel zo. Hij richt zich tot de kern van de gemeente. En de anderen die meer tot de rand behoren, als we het geloofsmatig bezien, die het ware geloof missen, die krijgen natuurlijk wel onderwijs vanuit deze brieven mee. Nou, dat is vanmorgen ook zo in deze brief. Gemeente, als de apostel Paulus dan de Colossenzen aanspreekt, dan laat hij hen voor alles weten dat hij voor hen bidt. Vers 3 zegt: we danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. En vers 9 zegt het nog een keer: waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden. Bidden is de sterkste vorm van meeleven met een ander. En wat is het indrukwekkend te bedenken dat de apostel Paulus op zijn knieën heeft gelegen voor mensen die hij van aangezicht tot aangezicht niet eens heeft ontmoet. Maar hij kan niet van hen afkomen. Want het is God de Heere die hen op zijn hart, op zijn ziel bindt. En hij mag geloven dat de Heere wonderen gedaan heeft in Colosse. Daarvan spreekt hij ruim, rijk en vrij. Maar dan is zijn gebed erop gericht dat de gelovigen ook mogen leven tot de eer van God. Hij zegt in het 9e vers dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Dus dat ze mogen weten, precies mogen weten, wat de Heer wil, hoe ze zullen leven. Dat ze daarin mogen wassen en toenemen. Dat ze de verborgenheden van het evangelie mogen verstaan. Dat hun verstand met goddelijk licht bestraald mag worden, om meer en meer ook de leer van het evangelie te kunnen onderscheiden van datgene wat de mensen erbij doen, wat ze eraan toevoegen. Zo leggen tenminste de kanttekenaren bij de Statenvertaling het uit. Me dunkt terecht. En vervolgens komt dan in mijn eigenlijke tekst het doel van het leven aan de orde. Het geldt natuurlijk ten diepste ons aller leven. Wat is het doel van het leven? Gemeente, het eigenlijke doel van het leven ligt nog niet eens daarin dat een mens zichzelf leert kennen als een verdoemelijk, als een doemwaardig schepsel voor God. Als een helwaardige ellendeling die het voorontvangen genade heeft verbeurd. En die na ontvangen genade meer en meer erachter gebracht wordt. Dat hij een onverbeterlijk zondaar is die nooit enig recht kan laten gelden bij de Heer. Zeker. Die dingen die liggen op de weg, waar langs de Heere zijn kinderen leidt. De Heere leidt al de zijnen in deze dingen. Er is geen ware christen die daarvan geen weet zou hebben. En toch zeg ik, het is het doel niet. Het doel ligt evenmin daarin dat we door Christus verlost worden van al onze ongerechtigheden, van onze schuld, dat we door de zaligmaker licht en zicht mogen krijgen in het borgwerk, hoe heerlijk. Het gaat nog niet eens alleen daarom. Al zeg ik weer, dat ook deze dingen liggen op de weg, waar langs de Heere zijn kinderen leidt, vast en zeker. Gaat niet buiten dat wonder om. Maar het gaat er uiteindelijk om. Dat een mens hersteld mag worden. In een verzoende betrekking met God. En dat hij heilig zal mogen leven voor de Heere. Het gaat ten diepste om de levenspraktijk. Om een vroom en heilig leven voor het aangezicht des Heren, zoals het was in het paradijs. Daar was het gehele denken, het spreken, het gehele leven en doen gericht op God. Daar hoorde Adam en Eva de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Die wandel moet worden hersteld. Dat gebeurt als de Heer in beginsel de mens bekeert. Ik zeg in beginsel, want zolang de allerheiligsten op deze aarde zijn, komen ze er ook achter dat ze maar een klein beginsel hebben van de volmaakte gehoorzaamheid die de Heer eist, waar die recht op heeft. Ze struikelen dagelijks in velen. Ze kunnen zichzelf niet op de borst kloppen dan alleen in schuldbesef. Maar niet om zich een pluim op de hoed te steken. Ze worden opgewekt tot een leven in heiligmaking. Een leven tot Gods eer. En daarom breng ik uitdrukkelijk onder uw aandacht wat de apostel schrijft in mijn tekst. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere in alle behagelijkheid. Gemeente, uit die woorden blijkt wel hoe bewogen dat apostel is geweest met de gemeenteleden in Colosse. Hij hoopt dat haar gemeenteleden zich waardig mogen gedragen op een manier die past bij de glorieuze en de heerlijke God. Bij de heilige Heer, wiens aanbidders en dienaren ze waren. Hij hoopt dat ze hem niet zullen onteren door een wandel die niet betaamt. Door te leven op een manier waarbij Gods heilige naam gelasterd wordt en niet geprezen door hun wandel. Het gaat om de eer van Gods naam. En is het niet de bedoeling dat we alleen in onze gedachten God verheerlijken, al met onze woorden het zeggen, maar dat onze daden hem prijzen. Daartoe schiep de Heer ons. Gemeente, er gaat zoveel stuk als christenen, als ware gelovigen, als gemeenteleden ook al in zijn algemeenheid anders wandelen dan dat het behoort. Er wordt op christenen gelet, het mag, het moet, het dient ook zo te zijn dat hun wandel getuigenis aflegt in de wereld wie ze toebehoren. De kanttekening zegt, dat is gelijk het betaamt, dien die de Heere kennen, beleiden en liefhebben. Zie dergelijk Romeinen 16 vers 2 en evenze 4 vers 1. In de laatstgenoemde tekst noteert Paulus, zo bid ik u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat staat in de tekst. Opdat ge moogt wandelen waardiglijk de Heere. Dat zit op de praktijk van alle dag. Het past bij de waardigheid van de Heere en bij de waardigheid van christenen dat ze wandelen achting en eerbied tonend voor de wil van God, dat ze leven in overeenstemming met zijn heilige wil. Het is met droefheid dat Paulus op een andere plaats schrijft, want velen wandelen anders. Daarom zegt hij, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Daar gaat zoveel mis als een christen niet wandelt tot Gods eer. Als kinderen in hun ouders het voorbeeld niet kunnen ontwaren van mensen die de Heere vrezen. Als jongeren in de gemeente geen mensen meer kennen die de Heere vrezen en die ernst maken met de vrezen Gods in het leven van alle dag. Het richt zoveel schade aan in de kerk en in de wereld als het leven vloekt met de leer. Als men op Gods dag nog wel nauwgezet is, maar op de doordeweekse dagen leeft, zodat alles erbij door kan. Paulus wil juist in de tekst leren, leren leven zijn niet te scheiden, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere in alle behagelijkheid, in een goede behagelijke wandel. Gemeente, dat wil zeggen dat we de Heere moeten behagen in al onze wandel. Hem behagen. God behagen. Niet onszelf behagen. Niet de medemensen behagen of plezieren. God behagen. En laat er dan geen misverstand over bestaan. We kunnen met niets van onszelf de Heere behagen. We hebben niks. waarmee we de Heere kunnen behagen. We hebben alleen maar in onszelf genoeg om de Heere te mishagen. En als genade in het leven wordt verheerlijkt, dan zal de Heer ons ook leren dat we onszelf mishagen vanwege onze zonden. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En dan hebben we het over het ware geloof dat zo onmisbaar is. Buiten dat geloof om dat op Christus zich richt, kan nooit iemand God behagen. Want Christus en zijn dierbaar werk is de enige dat de Heere kan behagen. Zijn offer is het enige waar de Heere met welgevallen op wil neerzien. Maar vervolgens is het zo. En zo staat het in het klassieke avondmaalsformulier geschreven, dat we dan ook onze consciëntie hebben te onderzoeken of we gezind zijn voortaan met ons ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Daar staat het. Opdat we mogen wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Calvijn schrijft het in zijn Bijbelverklaring zo neer dat wij, zullen we willen wandelen gelijk het God betaamt, de ganse loop onzes levens naar de wil Gods moeten schikken. Ons eigen gevoelen verlaten en alle gezindheden van ons vlees laten varen. En wat nou tot de Colossenzen wordt gezegd, wordt ook tot de Friese Veners gezegd. Wordt tot ons allen gezegd. Daarmee is niet gezegd dat wij in staat zijn om het te doen. Daarmee is niet een vermogen gelegd in de mens om uit te voeren wat God eist. Maar daarmee is juist gezegd dat we ons tot de Heere hebben te begeven om Hem te smeken om het door zijn kracht te mogen volbrengen. Om het een en ander te mogen doen. Om hem te behagen in Christus. Want het is waar. Als een kind van God de praktijk van zijn leven legt naast de eis van de Heer, dan moet hij wegzinken in het niet voor God. Dan moet hij zeggen, het gaat aan mijn kant hooguit gepaard met vallen en opstaan. Met vele zonden van zwakheid. En toch wordt het het doel. Als genade in het leven wordt verheerlijkt. God behagen. Hoe kan een zondig mens ooit een heilige God behagen? Dat kan door genade alleen. Een vrouw zal graag haar man willen behagen. Dat doet ze omdat ze hem lief heeft. Als een vrouw niet anders doet dan haar man plagen, allemaal dingen doet waarmee ze haar man voor het hoofd stoot, dan mag de vraag wel worden gesteld of ze hem wel echt lief heeft. Of ze hem echt van harte bemint. Wel nu, in veel hoger licht is het toch als het goed is het gevoel van de bruid. Van de kerk van God, dat ze haar bruidegom Christus wil behagen. Als ze hem lief heeft, wil ze hem toch niet beledigen. Niet voor het hoofd stoten met eerbied gezegd. Ja, gemeente, het is zelfs zo sterk dat als de liefde van Christus ons drijft, dan zullen we liever datgene doen wat alle mensen mishaagt. Wat iedereen afkeurt, waar iedereen meewarig op neerziet, dan dat we ook maar 1 millimeter zouden willen wijken van wat de wil van de Heer is. Die vrouw die de Heere vreesde, droeg sinds haar bekering Geen lange broek meer, want, zei ze, mijn man ziet het graag zo. En de Heere wil ook niet dat ik in mannenkleding loop. Daarom doe ik het. Ik wil de Heere niet meer bedroeven. En mijn man, die de Heere vreest, ook niet meer plaag. Liefde tot God was er in haar hart. Gemeente, begrijpt u? Zou niet jaloers zijn op zo'n levenshouding? Geloof u niet dat dat is wat apostel Paulus voor de Colossenzen ook hoopt en bidt, wat hij tegen hen zegt? Dat is nou echt een wandel die God behaagt. In alles rekening houden met de wil van de Heere. Gemeente, de wet, de wil van God. De wet is de uitdrukking van Gods heilige wil. Die wet die eerst ontdekt aan doenwaardigheid en aan schuld. Die wet die brengt bij de koning van de kerk die alleen de wet heeft gehouden. Die wet die wordt toch ook een leefregel van de dankbaarheid. Een echte christen zal toch leren leven bij de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die zal toch begeren om gehoorzaam te zijn aan de Heere. Gehoorzaamheid gaat het leven beheersen. Dat is het sleutelwoord. Gehoorzaamheid die hangt ten nauwste samen met de liefde tot God. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd, dat zonder te huichelen, eerlijk gemaakt, de wet van God betrachten, die hem begeren te doen, die begeren te wandelen in alle behagelijkheid op het spoor van de godsvrucht, en die zijn wil gedurig bepeinzen en hem als het hoogste goed van haar te zoeken met ingespannen krachten. Ja, die de geboden van de Heer oprecht beminnen en daarin hun hoogst vermaak, hun zielsgenoegen mogen vinden. Gehoorzaamheid, zeker, dat botst elke keer weer aan tegen mijn wil. In het leven der bekering moet gehoorzaamheid geleerd worden. Geleerd worden van hem die als enige gehoorzaam is geweest aan zijn vader. Volkomen gehoorzaam. Die nooit is gestruikeld in het gebod van de heilige wet. Zo gehoorzaam dat hij gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. Omdat het niet anders betaald kon worden voor de zonde dan door de dood van de Zoon van God, die mens wilde worden. Ja, die zin, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, daar ligt zoveel in. Gods kinderen die wandelen in de wereld, maar als het goed is zijn ze niet van de wereld. Ze staan midden in de werkelijkheid. Ze sluiten ogen niet voor de werkelijkheid om hem heen. En toch zijn ze van een ander. En daarom zijn ze anders. Wees heilig, want ik ben heilig. Opdat gij moogt wandelen waardelijk de Heere. De Curios staat er eigenlijk. Dat is degene die over hen heerst. Die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die het voor het zeggen heeft gekregen in hun leven. Aan wie zijn gehoorzaamheid begeert te geven. Het Christus hartelijk lief. Dat is het eigenlijk. In één woord. Ga naar mijn tweede punt, het doen van goede werken. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere in alle behagelijkheid, in alle goede werken, vrucht dragende. Gemeente, dan denk ik allereerst aan die tekstwoorden die door de zaligmaker zelf zijn gesproken. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Gezegd tegen mensen die het moeten belijden. Uit ons geen vrucht in de eeuwigheid. Zo de enige vrucht is, die wordt uit een ander gevonden. Die wordt uit mij, uit Christus, gevonden. Want hij is lichter. Brengt vruchten voort der bekering waar we er maar niet uitblijven. In alle goede werken vrucht dragen. We denken aan de goede boom die goede vruchten voortbrengt. Aan de vruchten kent men de boom. Aan het leven kent men de christen. Daarover heeft de Heer Jezus zelf toch genoeg gesproken. Al was het alleen maar in Johannes 15. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. En die in mij blijft, en ik in hen, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt ge niets. Dat betekent letterlijk niet iets doen. Niet het minste, niet het geringste. Iets doen. Zonder mij kunt ge niets doen. Toch heb ik u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen terwijl God ze voorbereid heeft. Laat ik ook bij dit punt mijn toevlucht nemen tot de Heidelberger. Waar de gereformeerde leer van de kerk op grond van de Heilige Schrift zo kostelijk is samengevat. Daar lees ik het in zo mogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En dan denk ik aan die onfeilbare vruchten van de verkiezende genade Gods, waar onze Dordtse vaderen zo op hebben gewezen, die ze hebben benoemd. Vruchten die in het woord worden aangewezen. Het ware geloof in Christus. Kinderlijke vrezen Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En wat iets meer zijn. Van die heerlijke vruchten. Vruchten waarin elke keer weer blijkt dat een zondaar op het diepste wordt vernederd. En dat de Heere op het hoogste wordt verheerlijkt en wordt begeerd. Aangezien wij, de Heidelberger spreekt in de naam van Gods volk. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienst onzezijds. Alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten we dan nog goede werken doen? Waarom zou het nou in de tekst staan dat in alle goede werken vrucht moet worden gedragen? Waarom is dat nodig? Mijn Heidelberger zegt, ik stem er hartelijk mee in, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed vrijgekocht heeft, ons ook door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Ze gaan dus op hem lijken. Opdat we ons met ons ganse leven dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen wordt. Ik Kijk, dan komt het doel van het leven, het doel van de hele schepping terug. En daarna ook dat elk bij zichzelf van de vruchten, uit de vruchten verzekerd zijn van zijn geloof. En dat door onze godzalige wandel de naaste voor Christus gewonnen worden. Daarom vruchten, vruchten in alle goede werken. Maar wat zijn goede werken? De apostel wenst de Colossenzen toe dat ze in alle goede werken mogen wandelen. En zo vruchten zullen voortbrengen tot de eer van God. En dan hoeven wij echt niet bang te zijn, gemeente, voor het woord goede werken. We weten dat de Romeinse kerk het woord goede werken op een bepaalde manier heeft ingevuld. De Romeinse kerk en haar leer zetten de goede werken op de verkeerde plaats. Ze leren dat er verdienstelijkheid aan kleeft en dat wij voor genade goede werken kunnen doen. De goede werken, ja, het veronderstelt eigenlijk volgens Rome dat er een vermogen in de mens is dat er volgens de Bijbel niet meer is. Want we zijn dood door onze misdaden en door onze zonden. We kunnen geen enkel goed werk meer voortbrengen tot de eer van God. Wat zegt u, dominee? Kunnen we niks goeds doen? Ja, wacht even. We kunnen, zoals het wel wordt uitgedrukt, natuurlijk goed doen. Dus als we eten, als we drinken, het voedsel tot ons nemen wat de Heer geeft. We kunnen in burgerlijk opzicht goed doen. Als we werken, als we ons gedragen, zoals het behoort in de maatschappij. We kunnen in godsdienstig opzicht goed doen. Als we de Bijbel lezen, als we bidden, als we naar de kerk gaan, enzovoort. Maar in geestelijk opzicht kunnen we geen goed doen. We kunnen er niets mee verdienen in de ogen van de Heere. We zijn onze vermogens verloren in paradijs, waar we doodgevallen zijn in de zonde ten diepste. En dat is de taal van de schrift en van de kerk op grond van de schrift. Ten diepste kan alleen een kind van God goede werken doen. Want goede werken zijn alleen die werken die uit een waar geloof geschieden. Daar hebt u de bron. Uit een waar geloof. Dus iemand die het ware geloof mist, kan geen goed werk doen. Dat mag u onthouden, opdat u erom zult bidden en zult vragen om bij die bron gebracht te worden, bekeerd te mogen worden, het geloof te mogen ontvangen. Goede werken zijn die werken die uit een waar geloof naar de wet van God geschieden, die overeenkomen met de heilige wet van de Heere, die passen bij de wil van God, dat is de norm, waaraan alle werken getoetst moeten worden. Ze moeten er volmaakt aan beantwoorden. En goede werken zijn die werken die alleen God ter ere geschieden. Dat moet het doel zijn. Opdat de Heer alleen geëerd mag worden door onze werken. Dus als de apostel de Colossenzen toewenst dat ze in alle goede werken mogen vrucht dragen, dan wenst hij ze toe dat ze uit die bron van dat ware geloof mogen leven. Dat ze naar de wil van God zullen wandelen. Dat ze de Heere mogen bedoelen en dat ze alzo de Heere mogen groot maken. We gaan eerst zingen voor we naar het derde punt gaan. We zingen uit Psalm 52. Het zesde vers. En we grijpen daarin eigenlijk wat vooruit naar de derde punt. Stof die daar aan de orde komt over het groeien. Ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. 52, het zesde. Bepaalt ons bij het groeien in de godskennis, omdat er staat in de slotzin waartoe we nu komen, en wassende in de kennis gods, en dat is taalkundig ook afhankelijk van die bede, van die wens die begint met die woorden, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende. Wassend in de kennis gods, wassen heeft hier niet de betekenis van schoonmaken, van de handen, reinigen enzovoort. Bij bomen spreken we wel van aanwas, vermeerdering, toename. De schrift waarschuwt als het vermogen gedurig aanwas, toeneemt, groeit, waakt en let. Dat ge uw hart daar nooit op zet, dan wordt ge door geen schijn bedrogen. Wassen is in dit geval dus groeien, is toenemen. Het gaat hier om een wassen in het geloof, een toenemen in het geloof, een groeien in het geloof. En gemeente, dan moet het helder worden vertolkt. Groeien in de genade, toenemen in de genade, meer genade krijgen betekent dat iemand steeds kleiner wordt. Het is niet waar wat een keer een man tegen me zei. Hij zei: mijn vrouw is jaloers op mij, want ik heb meer genade dan zij. Toen heb ik tegen die man gezegd: zo jong als ik toen was, toen hij het tegen me zei: meneer, als u meer genade hebt gekregen, dan ben u kleiner geworden dan uw vrouw en niet groter. Groeien in de genade. Nee, betekent niet dat iemand een steeds betere christen wordt. Een crescendo in het christelijk geloof, steeds sterker wordende. De ware christen leert het juist anders. Hoe meer iemand groeit in de genade, hoe meer dat hij erachter komt dat hij nog maar zo weinig weet. Hij krijgt niet steeds meer te vertellen, maar hij wordt steeds kleiner. Hij leeft meer en meer zijn verdorvenheid in. Hoe dichter dat hij bij de Heere verkeert, hoe meer dat hij ziet dat de Heere zo heilig is. En dat wij zo onrein zijn. En dat er zo ontzaglijk veel vlekken aan ons zijn. Het gaat niet om de mens, maar het gaat om de Heere. Het gaat niet om de christen, maar het gaat om de Christus. Hij moet wassen. Daar hebben we dat woord. Dat zei Johannes de Doper. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Hij moet alles worden. Ik moet niets worden. Daar moet het heen. Daar werd God naartoe. Hij steeds groter. Ik steeds kleiner. Hij alles, ik niks. Dat moet nog voor ingewonnen worden ook. Dat moet voor overwonnen worden door de Heilige Geest keer op keer. Want ik wil het van mezelf nog niet eens dat ik minder word. Maar hoe meer genade dat de Heer geeft, hoe kleiner ik word in eer en Gods vrucht bloeien. Dat is het. Wassende in de kennis Gods. Aan het einde van de dienst hopen we dat te zingen. Het rechtvaardig volk zal bloeien. Gelijk op Libanon bij het koesteren van de zonde palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Groen en fris zullen ze gewenste vruchten dragen. God kennen. Groeien in de Godskennis. Dat is uiteindelijk hier het punt, dat is wat Paulus bedoelt. Kennen. Niet in de oppervlakkige zin van het woord. En zoals het onder de mensen wel wordt gebruikt. Ken je die of ken je die? Als je iemand een keer gezien hebt in de verte, zeg je, ja, die man, die vrouw, die ken ik wel. Maar ken je hem dan ook echt? Weet u dan wat er in die man of in die vrouw huist? Gaat u er ook mee om? Wordt wel eens gezegd, heb u wel eens een erfenis met iemand gedeeld? Ken je hem zo? Dan leer je hem pas echt kennen. Zo zegt men wel, Bijbelse kennen, dat is een diep kennen. Een persoonlijk kennen. Omgang met iemand hebben. Wie de Heere kent, die kent de Heere persoonlijk. Heeft omgang met de Heere. Die heeft hem ontmoet in zijn heiligheid, in zijn waardigheid. En als die hem dan kent, dan zingt hij zelf weg. In nederigheid. In verwondering. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar ze hun vrees in woont. God kennen. Gods kennis. Gemeente die gaat altijd gepaard met zelfkennis. Die twee gaan hand in hand. Toenemen in het een betekent toenemen in het ander. Wie God mag leren kennen in zijn heilige deugden. Wie God leert kennen in zijn vlekkeloze heiligheid. In zijn grenzeloze heiligheid. En zichzelf heeft leren kennen in zijn schrikkelijke verdorvenheid en in zijn ondeugendheid. Wie God leert kennen in zijn soevereine vrijmacht en in zijn heerlijke almacht. Die leert zichzelf kennen meer en meer in zijn totale onmacht. Wie God leert kennen meer en meer, die leert hem kennen in zijn heilige recht om mij weg te doen. Maar die leert hem ook meer en meer kennen in zijn vrije en soevereine genade. Waardoor hij nog bemoeienis wil hebben met een totaal onwaardige, die nergens recht of aanspraak
op kan laten gelden wie de Heere leert kennen in zijn trouw. Die gaat zich steeds meer verwonderen vanwege zijn eigen ontrouw en zijn zucht en zijn neiging tot afdwalen. Daardoor wordt het wonder van goddelijke ontferming steeds groter. Dus gemeente, als we horen wat Paulus de Colossenzen toewenst en wat we elkaar hebben toe te wensen, dat we God mogen kennen en dat die hem kennen mogen vervolgen hem te kennen, meer en meer hem leren kennen, dan komen we erachter dat het niet een theoretische kennis is, waardoor ik met mijn verstand meer en meer te weten kom over de Heere, maar dat het hier gaat over een kennen in de zin van wie God wil zijn voor mij. O onbevattelijke genade. Dit is een kennis die op geen enkele aardse school of hogeschool of theologische school kan worden geleerd. Dit is een kennis die men alleen leert op de school van de Heilige Geest. Op de school van Gods genade. Waar leerlingen komen en blijven die niet steeds worden gepromoveerd naar een hogere klas, maar die meer en meer worden gedegradeerd tot een lagere klas. Meer en meer achteruit. Dat is de les. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. O gemeente, dat we zo de Heere mogen leren kennen voor het eerst en steeds bij vernieuwing. Meer en meer in deze zin, dan zal de mens in vries en veen steeds kleiner worden. En dan zal God meer en meer worden. O, het is waar, dat kennen, dat is hier maar ten dele en dat blijft ook zo. Die kennis is hier beneden nooit volledig, die zal pas aan de andere zijde van de eeuwigheid, in de eeuwigheid, volmaakt zijn. Daar zal de kerk beantwoorden aan het hoogste doel. Opdat ze God, haar schepper, recht kennen. Hem van harte liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zal. Om hem te loven en te prijzen, om hem te lieven en te loven. Het begint hier, maar daar zal het volmaakt zijn om daar te wandelen voor het aangezicht van de Heere, om hem te behagen, om hem te bedoelen. Daar zal de vrucht volkomen zijn om hem groot te maken. O gemeente, dat we de knieën zouden buigen om hem te smeken, die vrucht in ons leven te leren kennen, geen rust te hebben, voor we dat mogen weten. Amen. We eindigen met gebed. O getrouwe Heere van hemel en van aarde, past aan het einde van de dienst ons voor u neer te buigen en u met eerbied en ootmoed aan te roepen en te smeken dat die vrucht die ons voorgesteld is in ons mag worden gevonden. Niet uit ons, maar uit u. Getrouwe God wil de toepasser zijn van de gesproken woorden. Dat ze niet langs ons heen, maar door ons heen gegaan mogen zijn. Dat ze niet worden weggespoeld met koffie, maar dat ze mogen beklijven in het hart. Dat ze mogen achterblijven. En dat we mogen gevoelen het
onderscheid tussen die die God vreest en die hem niet vreest, die hem kent en die hem niet kent. En dat wij hier werkelijk de knieën leerden buigen. Niet alleen zouden knikken dat dat moet, maar ook door een nader leren doen om het van u te verliezen. En in de weg van verlies tot de winst te mogen geraken die u geeft aan verliezers. Heere, breng ons op de plaatsen waar verwacht worden. Neem de zonden weg die ons aankleefden. Breng de middag van de dag in getrouwheid samen onder uw woord. En wil ons aanzien en gedenken om de Zoon van uw eeuwige liefde uit enkele genade. Amen. De slotzang is uit Psalm 92, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen roen en fris gewenste vruchten dragen. 7 en 8 van 92. ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.